Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u en jij hier in de kerk en gasten die vandaag bij ons aanwezig zijn en iedereen die buiten dit kerkgebouw via livestream of kerkradio met ons verbonden is, hartelijk welkom in deze eredienst. Onze voorganger vanmorgen is onze consulent, dominee van de Ziel uit Waarder. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst en daarin zal voorgaan onze pastoraal medewerker, dominee van Rooijen uit Noordeloos. Na de dienst bent u weer uitgenodigd voor koffiedrinken in de Roeping. Het is weer de eerste zondag van de maand, dus iedereen welkom. Morgenavond om 7:30 is er in het gebouw De Weg, te Meidrecht, het interkerkelijk gebed voor de Venen om overheid en samenleving aan de Heren op te dragen. Eind deze week moet dominee Visser beslissen over het door ons op hem uitgebrachte beroep. In het kader hiervan is op woensdagavond 6 augustus om 8:00 in de Roeping gelegenheid om hem en onze gemeente op te dragen in gebed. En doet u dat ook in uw persoonlijke gebeden. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en de tweede is voor de diaconie. Uw gaven in de zendingsbussen aan de uitgang van de kerk zijn bestemd voor het ondersteunen van het programma Eerst Dit. Dat is een Bijbelpodcast die u kunt beluisteren op de telefoon. Voor alles wat komt geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang van morgen is lied 274, het derde vers. Gij, de gastheer in het Godshuis, waar wij biddend voor u staan, wees als altijd ons genegen, met uw liefde hoor ons aan. De Heere God nodigt ons om voor zijn aangezicht te verschijnen en we mogen van hem de zegen ontvangen. We gaan hiervan zingen met het derde vers van lied 274. En wens elkaar hier thuis en in de kerk, of waar dan ook, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laten we dat mogen doen, gemeente, met mond en hart. Dat is Psalm 95, daarvan het eerste vers. En in gedachten gaan we nu weer staan voor de spiegel van Gods heilige wet. En zien wij onszelf in het licht van zijn geboden, waarna wij zingen uit dezezelfde Psalm 95, het vierde en vijfde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En wat er verder volgt uit vers 4 en 5... van Psalm 95. Toen sprak, maar ook nu spreekt God vanmorgen al deze woorden en zegt: Ik ben de Heer, uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die, zette die apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen een van de schriftgeleerden bij Jezus kwam en hem vroeg, welke is het eerste, het belangrijkste van al de geboden? Toen antwoordde Jezus en zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één, de enige, de unieke. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand, dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, gelijk aan deze is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we eerst samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Groot en eeuwig God in de hemel. God van Abraham, Isaac en Jacob, die in Christus Jezus ook onze God en Vader wilt zijn. Zo komen we, Heere, voor uw heilig aangezicht, op de morgen van deze nieuwe dag, de eerste dag van een nieuw begonnen week, en ook uw opstandingsdag, o Heer Jezus Christus. En we doen dat als gemeente die naar uw naam genoemd is, en voor het overgrote deel ook in uw naam gedoopt is. Als teken daarvan dat u zich met ons hebt willen verbinden. En voor de meesten van ons zal gelden dat dat was toen wij nog nergens enig besef van hadden. Legde u al uw hand op ons en sprak u: ik ben jouw God en jij hoort bij mij. O Heere, en zo gaat u nog altijd door, ook vanmorgen opnieuw, zoals het ook elke week hier in Wilnis nog mag plaatsvinden. Komt u weer tot ons, om ons te bewegen, ons hart te geven aan u en te leven zoals u het van ons vraagt in uw woord. O Heere, daarvoor dank u. U bent altijd weer de eerste. Want Heere, als het van ons zou moeten afhangen, dan was het voor ons allen letterlijk hopeloos, zonder hoop. Maar u bent een God die ons opzoekt, ook vanmorgen weer komt met uw woord. Het woord van zonde en genade, dat evangelie van Jezus Christus die de zonden heeft weggedragen op het kruis, de straf ervoor droeg en zo de weg weer baande terug naar het vaderhart van God. Ja, Heere, wat een wonder, want we hebben dat niet verdiend, ook dat belijden we u vanmorgen. We stonden immers ook voor de spiegel. Zojuist. En zagen onszelf in het licht van uw geboden, de goede geboden die u ons gegeven hebt. En waarvan u gezegd hebt: doe dat en gij zult leven. Ach Heer, u weet hoe het in onze harten is en was. In ons leven ook in de afgelopen week. Dat het op zoveel manieren, Heere, niet gehoorzamen maar overtreden was van al die geboden. Wie we ook zijn, zoals we hier staan en zitten en thuis of elders meeluisteren, we belijden het u, Heere, overtreden op zoveel manieren. In daden die voor anderen zichtbaar en wellicht ook merkbaar waren, maar ook in woorden die anderen hebben gehoord en misschien soms wel heel kwetsend waren. Maar ook, en dat wellicht nog het allermeest, onze zonden bedreven in onze gedachten. Gedachten die u en ons alleen bekend zijn. En Heere, dan belijden we u ook nog de zonde van nalatigheid. Ach, dan is er zoveel dat ons aanklaagt voor u, de heilige God. En dan wordt het ook een wonder dat u ook vanmorgen die genadevolle woorden alweer wilde spreken als groet aan de gemeente, ook hier. Genade zij u en vrede. Zo, Heere, komt u tot ons. Niet alleen bij ons levensbegin, maar ook nu nog. Met uw genade en vrede, niet in uw toren. Daarvoor danken we u, Heer, en we bidden u, geef ons zo open harten. Opdat we ook vanmorgen verstaan zullen wat u daarin tot ons te zeggen hebt. En wat tot onze vrede dient en tot eer en verheerlijking van uw grote naam is. U kent ons allen, Heer, u weet hoe we hier gekomen zijn, hoe we hier staan en zitten. Of met ons verbonden zijn. Wat er in onze hoofden en harten is aan allerlei gedachten. Wellicht van vreugde en blijdschap, Heer, omdat het ons goed mag gaan. Uw zegeningen hebben mogen opmerken ook, misschien wel juist in de afgelopen week, O Heere, geef dan ook de ware dank maar in ons hart en dat dat ook blijken zal in de praktijk van alle dag. Maar kan Heer ook zijn met hele andere gedachten en gevoelens. Van verdriet, van gemis, van zorgen, van moeite. Het zij om ons lichaam, onze gezondheid, maar ook psychische noden, Heere, wat kan ook dat een duisternis geven. Of door de maatschappelijke omstandigheden zoveel, Heere, kan er zijn wat de levensvreugde zo kan temperen. En zo dragen we ook elkaar aan u op, Heere, wees ons allen genadig nabij. En wil zo ook kracht, moed en vertroosting geven in kruisen die worden gedragen. Verheerlijk, Heere, zo uw naam. Wees ons in alles nabij, in het spreken, maar ook in het horen, in het begeleiden van ons zingen, in het geven van onze gaven. Ja, Heere, laat het alles uitlopen. De eer en verheerlijking van uw grote naam. Doe het, o Heere. Niet om iets wat in of aan ons is, maar willen doen omwille van hem die u altijd hoort, uw Zoon, onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Amen. Twee schriftlezingen vanmorgen, gemeente, één uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament. We lezen eerst een gedeelte uit Jesaja 6 en vervolgens uit Matteüs 13. Jesaja 6 en Matteüs 13. Jesaja 6, daar wordt ons aan het begin beschreven de roeping van Jesaja tot profeet. En daarbij ook de opdracht wat hij moet gaan doen, en dat is niet mis. Dat komt erop neer dat hij het oordeel moet gaan aanzeggen aan het volk Israël vanwege hun hardnekkige ongehoorzaamheid. Al een voorbode wordt dat van de ballingschap in Assyrië. En dan zegt de Heere er eigenlijk bij, bedenk als je dat doet, als je ze het oordeel aanzegt, dat ze je niet zullen geloven. Je zult preken voor dovemans oren. En dat als een oordeel over hun ontrouw. Dat is de achtergrond van de versen die we gaan lezen, 8 tot en met Jesaja 6, vers 8 tot en met 13. Dus nadat Jesaja geroepen is en zich bereid heeft verklaard om te gaan, dan lezen we daar het volgende. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie hier ben ik, zend mij. Toen zei hij, ga en zeg tegen dit volk, luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet en stop hun oren toe en sluit hun ogen. Anders zullen zij met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren en zal hij hen genezen. Toen zei ik, hoe lang, Heere? Hij zei, totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het land verworden is tot een woestenij. Want de Heere zal de mensen ver weg doen gaan, en de verlatenheid in het land zal groot zijn. Al zal daarin nog een tiende deel over zijn, het zal weer verwoest worden. Maar zoals van de eik en de haageik na het omhakken een stronk overblijft, zal hun stronk een heilig zaad zijn. In de versen 9 en 10 van dit gedeelte wat we zojuist lazen, worden maar liefst 6 keer in het Nieuwe Testament geciteerd. Die woorden van luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. En het meest uitgebreid is dat in Matteüs 13, die we nu opslaan, en wat ook de stof voor de prediking is van vanmorgen. Matteüs 13, de versen 10 tot en met 17. Waar Jezus in dit hoofdstuk heel veel gelijkenissen vertelt. En dan lezen we daar vanaf vers 10. En de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem: waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen: omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen. En dan komt dat citaat uit Jesaja ook hier: omdat zij niet zien, ook al zien zij en niet horen, ook al horen zij en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden. En ze hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben ze dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen en zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar ik zeg u, dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat u hoort, en zij hebben het niet gehoord. Tot zover de beide schriftlezingen. Uitgangspunt voor de verkondiging is uit dit gedeelte vers 10b, die vraag van de discipelen aan Jezus: waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En als thema heb ik erboven gezet: verlangt u ook naar meer? Het is eigenlijk een vraag. Verlangt u ook naar meer? Het zal vanzelf wel duidelijk worden waarom. Maar voordat we daar verder bij stil gaan staan, gaan we eerst nog zingen als inleiding op de verkondiging. En wel uit Psalm 78. En dat dan uit weerklank, de versen 1 en 2. Psalm 78, 1 en 2. Waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Dat is het uitgangspunt voor de preek vanmorgen, die vraag van de discipelen aan de Heer Jezus. Matteüs 13, vers 10b. De gemeente, wanneer ik u vanmorgen zou vragen, waarom sprak Jezus zo vaak door gelijkenissen? Dan denk ik dat velen zouden antwoorden, misschien wij allemaal wel, nou, dat is nogal simpel. Natuurlijk om moeilijke dingen met een voorbeeld uit het dagelijks leven duidelijk te maken, zodat iedereen het begrijpt. En zo hoor je gemeenteleden ook wel eens klagen dat dominees vaak zo moeilijk preken. Dominees, zo hoor je dan, die zouden net zo moeten preken als de Heer Jezus deed. Heel eenvoudig, maar met een voorbeeld uit het gewone dagelijkse leven, zodat iedereen het begrijpen kan. Of, dat hoor je dan ook wel eens, als er toevallig eens iemand in de kerk zou zijn die nog nooit in een kerk geweest is, dan moet je ook zo preken dat ook zo iemand het kan begrijpen. En, daar haast ik me ook om erbij te zeggen, zeker, wij moeten als dominees ook ons uiterste best doen om begrijpelijk te preken, zeker. En zo de boodschap van het evangelie dicht aan het hart van de gemeente leggen. En dat de een daar beter in slaagt dan de ander, dat is ook waar. Maar was dat nou echt de bedoeling, de intentie van Jezus om door gelijkenissen moeilijke zaken voor iedereen duidelijk te maken? Wel, gemeente, we vinden vanmorgen hier in ons tekstgedeelte het antwoord. En dat is heel duidelijk, nee. Nee, echt niet. Althans, zeker niet altijd. En hier hebben we daar een voorbeeld van. De discipelen stellen die vraag hier, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Let wel, gemeente, tot hen. Niet tot de discipelen, maar tot hen. De menigte die hier bij Jezus staat op de oever van het meer van Galilea en die horen wat Jezus verkondigt. En hij doet dat hier in de vorm van die gelijkenis van de zaaier. Ook jullie jongens en meisjes wel bekend. De zaaier die met het goede zaad ging strooien, alleen de grond waarop hij strooide, daar zat heel veel verschil in. Hij had een rotsachtige bodem, er viel wat langs de weg, er viel wat tussen het onkruid en ook een deel viel gelukkig in goede aarde, zodat het ook vrucht voortbracht. Dat heeft Jezus net verteld, die gelijkenis, zonder het verder uit te leggen. En waarschijnlijk, dat denken de meeste uitleggers, is het daarna een korte pauze waarin de discipelen dan die vraag stellen. En dan blijkt, gemeente, uit het antwoord van Jezus, vers 11, dat er sprake is van een groot verschil tussen de hoorders van Jezus. Jullie, zo zegt hij dan tegen zijn discipelen, jullie kennen de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen. Maar zij niet. En hoe komt dat? Vanwaar dat verschil? Wel omdat de discipelen in Jezus geloofden, al begrepen ze ook nog heel veel niet, maar toch. En de menigte, tenminste verreweg de meesten van hen, geloofden niet in hem, maar verwierpen hem. Daar heeft het mee te maken, dat spreken in gelijkenissen. Dat heeft te maken met al dan niet geloven. En we moeten daarbij bedenken, gemeente, dat, en dat zeg ik u eerlijk, toen ik in de voorbereiding hiermee bezig was, wist ik dat ook niet. Ik vond een hele ontdekking. Maar daarmee moeten we bedenken dat het spreken in gelijkenissen, dat de tweede fase is in de prediking van Jezus. De tweede fase. In het begin, toen hij begon, deed hij dat niet. Maar was de inhoud van zijn prediking net als die van Johannes de Doper: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Prediking die begeleid werd door wonderen en tekenen die Jezus deed. Maar als dan gaandeweg duidelijk wordt waarom Jezus naar de aarde kwam, dan gaat hij na verloop van tijd daar meer en meer over vertellen. Namelijk om verzoening aan te brengen en dat er buiten hem geen heil en zaligheid te verwachten is, dan keren velen zich, zo lezen we, van hem af. Jezus zegt dan op een zeker moment ook: wie achter mij wil komen, wie mij wil volgen, die nemen zijn kruis op. Die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Johannes 6 kunnen we het lezen, waar Jezus het dan ook heeft over zijn vlees als waarlijk brood en zijn bloed als werkelijke drank. Nou, als die verkondiging gaat klinken, dan hebben velen er wel genoeg van. Johannes beschrijft het ook: van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Kortom, die prediking heeft dus een scheiding teweeggebracht onder de hoorders. Er zijn er die oren kregen om te horen. Zij begrepen de boodschap en zij vielen ervoor. De Heere bracht ze tot geloof in de Heer Jezus. Maar de anderen, de meesten, en allen ook kinderen van het verbond, die ergerden zich aan die boodschap en keren zich van Jezus af. Zo'n Jezus, nee, daar konden ze echt niks mee. En die hadden ze ook niet nodig. Zij hadden een totaal ander beeld gebouwd van de Messias. Oh ja, het evangelie was wel voor hen bestemd en aan hen geadresseerd, maar zij weigerden het te geloven. En dan zien we, gemeente, hier het begin van die tweede fase in Jezus' prediking. Nu deze scheiding zich voltrekt, gaat Jezus, zeg maar, zijn gemeente, zijn volgelingen, nader onderwijzen, vooral in de vorm van gelijkenissen. Maar niet om het nu eens wat eenvoudiger uit te leggen. Zo zullen we nog zien. In dit hoofdstuk, Matteüs 13, staan maar liefst 7 gelijkenissen. En 6 daarvan beginnen allemaal met dezelfde inleiding: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. En dan volgt de gelijkenis. En elke gelijkenis duidt dan op een aspect van die geheimenissen van dat koninkrijk. Zo is dat meestal met gelijkenissen. Je moet ervoor waken, sommige dominees doen dat wel eens, dat je elk detail uit een gelijkenis wilt gaan vergeestelijken. Nou, dat is nooit de bedoeling. Meestal 1 punt wat er gemaakt wil worden. 1 aspect in dit geval van die geheimenissen van het koninkrijk. En Jezus doet dat, gemeente, met een tweeledig doel. Aan de ene kant onthullen voor de discipelen, dus verder openbaren, duidelijk maken en tegelijk ook verhullen. Toedekken, als het ware, voor de ongelovige menigte. Aan hen die geloven de verborgenheden van het koninkrijk nader ontvouwen en uitleggen, zodat zij er meer van gaan begrijpen en er meer van zullen ontvangen in de vorm van troost en vreugde in de Heere, en straks de eeuwige heerlijkheid mogen binnengaan. Kijk maar in vers 12, daar staat het: wie heeft, aan die zal gegeven worden, opdat hij overvloedig heeft, en wie niet heeft, van die zal zelfs genomen, afgenomen worden wat hij heeft. Wie niet gelooft, maar zich verhardt, zeg maar, ja maar, blijft zeggen, die zal uiteindelijk niets overhouden, maar verloren gaan. Daarom, vers 13, daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, zegt Jezus, omdat zij niet zien, ook al zien ze en niet horen, ook al horen zij en ook niet begrijpen. Let wel, omdat zij niet zien. Niet opdat ze niet zien. Het is niet Jezus' bedoeling dat ze niet mogen gaan geloven. Nou lijkt dat misschien op het eerste oog zo, maar dat is het niet. Nee, hij wil juist niets liever. Maar omdat ze hem in ongeloof verwerpen, blijft het voor hen verborgen. Als een oordeel dat ze zelf over zich hebben heen gehaald. Dat betekent, gemeente, dat ook een gelijkenis dus uitleg nodig heeft. Dat het niet maar een kwestie is van eenvoudig vertellen en dan snap je het en dan is het klaar. En zo is preken ook niet. Hapklare brokken voorzetten die alleen maar hoeven te worden doorgeslikt. Van harte hoop ik dat dominee Visser zal mogen besluiten om naar Wilnis te komen. En als dat zo mag zijn, gemeente, ga dat alsjeblieft niet van hem verwachten. Want dan zit u op het verkeerde spoor. Nee, het koninkrijk der hemelen bevat, zegt vers 11, ook geheimenissen. We zongen daar zojuist ook al van in Psalm 78. Geheimenissen, niet te verwarren met geheimen. Hè, want geheimen die moeten verborgen blijven, die mag je niet weten of die mag je niet aan een ander vertellen. Nee, geheimenissen, dat is wat anders. Dat zijn verborgenheden die alleen gezien en duidelijk worden door geloof. Want zeker de gelijkenis op zich, ja, die is wel duidelijk. Hè. Waarmee dat geheimenis vergeleken wordt, dat is inderdaad een herkenbaar verhaal uit het dagelijks leven. Maar de geestelijke waarheid die erin schuilt, wordt alleen verstaan door het geloof. En wie eenmaal de ogen geopend zijn en oren gekregen heeft om te horen, die heeft dan ook belang bij meer. En zal daar ook naar staan om meer te weten te komen. Dat is ook de belofte die hier klinkt in vers 12. Wie heeft, he, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Wie het woord van het koninkrijk, oftewel het evangelie van Jezus Christus, gelooft, dat is degene die heeft. En aan hem zal nog meer gegeven worden. Ja, zoveel dat het wordt zoals Jezus zegt, die zal overvloedig hebben. De geheimenissen, de verborgenheden van het koninkrijk van God zullen hem meer en meer bekendgemaakt worden. Onthuld hier dus door gelijkenissen. Wat betekent dat nou voor ons? Een gemeente onder andere dit. Dat hoe meer u het woord hoort en verstaat, gelooft, des te meer u ook gaat verlangen naar meer. Om er meer van te horen, meer nog van te begrijpen. Herken je dat verlangen? Christus zal u steeds dierbaarder worden. Dat zo is het toch in het natuurlijke leven ook. Als je iemand lief hebt, je man, je vrouw, je jongen of je meisje, dan weet je toch ook steeds meer van hem en van haar weten en horen en bij elkaar zijn. Dat werkt in het geloof niet anders. En dat verlangen naar meer, gemeente, wordt ook beloond, zoals vers 18 ons leert. Jezus gaat dan namelijk de gelijkenis uitleggen. Nee, niet aan die menigte, want die is al lang naar huis, maar aan de discipelen. Als hij dan die vraag beantwoordt, heeft beantwoord, gaat hij verder en klinkt het u dan. Luister naar de gelijkenis van de zaaier. Alle nadruk in het Grieks op dat eerste woordje u. Jullie die erop betrokken zijn en om verlegen zijn. Aan jullie zal ik het nu verder uitleggen. En dat ze erom verlegen zijn en graag meer van willen weten, dat blijkt, gemeente, ook uit vers 36. Als Jezus dan die tweede gelijkenis heeft verteld, over dat onkruid tussen de tarwe, dan lezen we daar dat de discipelen na afloop, Vers 36. Als de menigte al naar huis is, naar hem toekomen en hem om uitleg vragen. En dat lezen we ook bij Marcus. Marcus 4, vers 33 en 34. Daar staat: en door veel van zulke gelijkenissen sprak hij het woord tot hen, voor zover zij het konden horen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, maar hij verklaarde alles aan zijn discipelen als zij alleen waren. Gemeente, wat wordt ons hier nu duidelijk gemaakt? Wel dit, dat het er echt toe doet hoe we de prediking ontvangen. Dat het wat uitmaakt of we al dan niet met verlangen naar de kerk komen, of enkel omdat het nou eenmaal zo hoort. En we de verkondiging vervolgens alleen maar aanhoren en ook weer net zo gemakkelijk naast ons neerleggen. Er natuurlijk ook wel wat van vinden. Ik vond het dit of ik vond dat of ik vond het zus of ik vond het er zo. Het leert ons, gemeente, dat geloof en geloven van ons een inspanning vraagt. Het koninkrijk van God kom je binnen door wedergeboorte, jazeker, door geloof. Denk maar aan wat Jezus tegen Nicodemus zegt, die bij wijze van spreken de hele Bijbel uit zijn hoofd kende. Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. En geloof, dat is een gave van God, zeker. Kijk maar in vers 11, omdat het u gegeven is. Je hebt het je niet zelf eigen gemaakt, nee, het is je gegeven om de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar gemeente, dat betekent niet, ga dus maar afwachten tot de Heer het geloof in je hart werkt, want ja, ik kan er zelf immers niks aan doen, want God moet het doen. En dat is allemaal waar. Maar daarom komen velen dan ook niet verder dan, we hopen er straks maar het beste van, maar weten doe ik het niet. God moet het doen. Zeker, dat klopt. Als u bang was toen ik zei van dat vraagt van u een inspanning dat ik op het verkeerde pad zou zijn, dan kan ik u geruststellen. Dat is helemaal waar en blijft ook waar. God moet het doen, maar hoe doet God dat? Hoe brengt de Heere nu tot geloof? Daarvoor, gemeente, gebruikt hij middelen. Genademiddelen noemen we dat. Waardoor het heil wordt verkregen, het geloof wordt gewerkt en versterkt. En het middel dat de Heere gebruikt, dat weten we natuurlijk allemaal, dat is het woord. De Bijbel. En dan met name de verkondiging van dat woord. Waardoor de Heilige Geest als het ware het geloof plant in de harten. En daarom ook zo belangrijk, wees erbij als zijn woord verkondigd wordt. Niet alleen 's ochtends, maar ook 's avonds. Ik schrik er echt altijd van, en ik weet dat het de kerkenraad ook een grote zorg is, het enorme verschil hier in Wilnis, en doet me echt zeer, tussen de ochtenddienst en de avonddienst. Alsof het dan met één keer, nou dan hebben we wel weer genoeg. Nee, wees erbij. De Heere heeft je wat te zeggen. En door het gebruik ook van de sacramenten, dat is het tweede genademiddel, wordt het geloof gevoed en onderhouden. En je kunt daarbij ook nog wel, denk ik, het gebed noemen, het aanroepen van de Heere. Wel nu, aan deze genademiddelen heeft de Heere ons gebonden. Wij zijn daaraan gebonden. De Heer zelf niet. Die staat het vrij. Die kan op allerlei manieren mensen tot geloof brengen. Je leest het ook wel eens van moslims die nog nooit een Bijbel hebben gezien, laat staan een preek gehoord, maar dat ze door dromen in aanraking komen met Jezus en zo op de weg gezet worden. Maar door gebruik te maken van die middelen werkt de Heer het geloof. Gemeente, nu komen we tot de kern van de boodschap in dit gedeelte. Dat gebruik maken van die middelen, Dat is onze verantwoordelijkheid, uw, jouw en mijn verantwoordelijkheid. Nee, niet om daarmee de zaligheid te verdienen, maar het is wel de weg waarin de Heere het werkt en geeft. Gemeente, dat is het grote punt hier. Je mag zelfs niet zeggen, God moet het doen, dus ik kan er niks aan doen. Nee, hoe gaan we met die middelen om? Zijn we inderdaad trouw in de kerk gaan? En is de Bijbel ook in de week ons kompas? Hoe verlegen zijn we om Gods genade? En hoe gaan we met die middelen om? Zijn we daarin ijverig of vinden we het wel gauw goed? Dan denk ik ook, dat duurt nog even, maar het is zo weer zover aan het naderende komende winterwerk. Door allerlei manieren, gelegenheden geboden worden weer om met dat woord bezig te zijn, om de geest als het ware in je te laten werken. Als het even kan, zorg ook dan dat je daaraan deelneemt. De catechisatie, de kringen en noem het allemaal maar op. Gemeente, in de Bijbel lopen twee lijnen als het gaat om de zaligheid en het leven met de Heer. Aan de ene kant de lijn van Gods soevereiniteit en welbehagen, oftewel zijn verkiezing. Hij verkiest en hij maakt zalig wie hij wil. Nee, moet je niet over na gaan denken en willen begrijpen, want dat doe je niet, maar dat is wel waar. Zonder verkiezing geen zaligheid. En hij zorgt ook zelf van het begin tot het eind dat het zover komt. Dat is de ene lijn. Het is helemaal Gods werk. Maar tegelijkertijd loopt er ook de lijn van onze verantwoordelijkheid. Geen passiviteit afwachten, maar actief als het gaat om het gebruik van de middelen. Oftewel, je kunt er niets aan doen, in de zin van een bijdrage leveren. God doet het. En tegelijk moet je er alles aan doen. Zo is het echt. Je kunt er niks aan doen, aan toevoegen, aan bijdragen. Maar tegelijkertijd moet je er alles aan doen. En dat voelt u wel, dat is een spanningsveld. Kijk, een beetje wat wij nou zo graag altijd willen. We willen dat spanningsveld zo graag oplossen. Ja, is het nou het een of is het nou het ander? Nee, gemeente, het is allebei. En laten we ook alsjeblieft dat spanningsveld laten staan. Die twee lijnen, die blijven naast elkaar lopen. Die krijg je niet bij elkaar. Ik heb ooit eens een mooi voorbeeld gezien, misschien kent u het wel, om dat duidelijk te maken. Dat is het voorbeeld van een trein. Dat kennen we allemaal. Een trein, ook jullie jonge vrienden, jongens en meisjes, dat weet je, die loopt over twee rails. Die evenwijdig aan elkaar lopen. Want zo alleen kan die trein rijden, want ja, logisch, als je een van die beide rails weghaalt, ja, dan ontspoort de hele boel. Dan komt die trein nooit aan op zijn bestemming. Nou, de trein van de zaligheid, die loopt ook over twee rails. Die ene rail, dat is Gods welbehagen en soevereiniteit, zijn verkiezing. En die andere rail, die staat voor onze verantwoordelijkheid. En nogmaals, gemeente, laat ze allebei staan. Want als je de rail weghaalt, bijvoorbeeld van onze verantwoordelijkheid, dan krijg je een prediking wat erop neerkomt van een en al lijdelijkheid. Je moet het inderdaad maar afwachten. Och, mocht het nog eens staan te gebeuren. Die lijn. Dan is de rails van de verantwoordelijkheid van ons helemaal weg. Maar ook het andere uiterste. En dat gevaar lopen wij, denk ik, veel meer. Dat we die lijn van onze verantwoordelijkheid gaan overbenadrukken. Alsof je zelf ervoor moet kiezen, alsof je zelf moet dit en... Ja, dat is het ook niet. Nee, laat ze allebei staan. En weet u, misschien heb je dat wel eens gedaan, dat... Ik ben zelf geboren in een heel klein dorpje vlakbij Zwolle, waar een spoorlijn doorheen liep, of net buiten een dorp liep, zo'n ouderwetse dieselboemeltrein, weet u wel. En als jongens dan speelde je wel eens op die rails. Levensgevaarlijk natuurlijk, maar goed. Maar er was een heel eind was recht. En als je dan op die spoorrail stond en je keek dan in de verte, dan lijkt het net, het is nu gezichtsbedrog, maar dan lijkt het net of in de verte die twee rails naar elkaar toe buigen en in één versmelten. Nou, zo is het nu hier ook. De Heere geeft oren om te horen, zodat je het gaat verstaan. Maar je moet de oren wel spitsen, als de prediking van het evangelie klinkt. En Paulus' gemeente heeft dat spanningsveld prachtig verwoord in Filippenzen 2, waar hij zegt: werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Hallo, werk aan je eigen zaligheid. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Zo vloeien die lijnen mooi in één. En ook onze belijdenis spreekt over die verantwoordelijkheid aan onze kant. In de Dordtse leerregels onder andere lezen we dat het evangelie zonder onderscheid, jawel, aan allen verkondigd en voorgesteld moet worden met bevel van geloof en bekering. Die verantwoordelijkheid. Gemeente, u zit hier niet vrijblijvend te luisteren. Denk dat alsjeblieft niet, om er vervolgens wat van te vinden en mee te doen wat u wilt. Maak die fout niet. Maar u wordt geroepen. U wordt opgeroepen om tot Christus te gaan, om in hem vrijspraak te ontvangen en het eeuwige leven, en om uit hem ook kracht te ontvangen, ook hier in dit leven al in gehoorzaamheid aan God te leven. Ja, door het geloof. En door het geloof alleen. Daartoe wordt u geroepen. Gemeente, en dat meent de Heere ernstig. Kom tot mij, zegt Jezus ook nu, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Ja, inderdaad, allen die vermoeid en belast bent, wie is dat niet? Belast met 1000 zonden. Kom tot mij. Dat is een oproep, een bevel. Ja, ook een nodiging. Maar gemeente, geen vrijblijvende nodiging. Nog zo'n bevel. Geloof in de Heer Jezus Christus. En u zult zalig worden. En nog een, wend u naar mij toe. En wordt behouden. De Heere wil, gemeente, dat we ons bekeren en geloven in hem die hij gezonden heeft. En waarom dan? Waarom dan? Nou, ten eerste omdat hij daar recht op heeft. Hij is onze schepper die recht heeft op je leven. En ten tweede ook omdat hij niet wil dat u verloren gaat. Gemeente, hoe durft u dan nog aan dat bevel voorbij te gaan? Met allerlei uitvluchten en ja-maars vaak. O gemeente, laat het alsjeblieft tot u doordringen. U hebt geen enkel recht om onbekeerd door te leven. Hoe durft u? De Heere beveelt het. En die wil ook gehoorzaamd worden. De Heere heeft gesproken, al ik zei het in mijn gebed bij uw doop. Ik ben jouw God en jij hoort bij mij. Maar dat is ook niet vrijblijvend hoor. Jonge vrienden, ook voor jullie niet. Maar dan verwacht de Heer ook, dan vraagt hij ook van je. Dat je ook werkelijk je hart aan hem geeft. De apostel Johannes is er heel helder over. In Johannes 3. Dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En dat wij elkaar lief hebben. Ja maar. Ja, toch nog weer een ja maar. Ja maar ik kan mij toch niet bekeren. En ik kan toch niet zelf gaan geloven. Ja, dat klopt. Hebt u helemaal gelijk in, dat is helemaal Gods werk. Hij doet het. Dat is die ene rail van de spoorlijn. En toch zegt Jezus, kom tot mij en geloof in mij. U wordt geroepen, dat is de kern. Ernstig geroepen en welmenend geroepen om te komen. Die andere rail van de spoorlijn. Maar we geven het niet zo gauw op natuurlijk. Ja, maar ik kan niet komen. God moet het toch doen. Is dat werkelijk uw vraag? Dan heb ik ook een vraag voor u. En hoe vindt u dat? Hoe vind je dat nu, dat je het zelf niet kunt, maar dat God het moet doen? Brengt je dat in de nood? Ben je daar verdrietig over? Of, en nou eerlijk, komt je dat ook wel goed uit? Waardoor je als het ware een vrijbrief ontvangt om toch nog door te leven zoals je doet. En berust je daar dan maar gewoon in. He, je kunt er nog best mee leven. Of is dat juist uw nood? En bent u erom verlegen dat God het ook bij u doet? Ik kan mijzelf niet bekeren. Dat is om zo te zeggen, ja inderdaad, de nood aan onze kant. Maar pas op, pas op. Maak van die nood alsjeblieft geen deugd. He, laat het geen verschansing worden waarachter we wegkruipen. Maar laat die nood ons uitdrijven naar Hem die het volbracht heeft en die het ook doet en doen zal. Zo komen die twee lijnen bij elkaar. Jullie is het gegeven, zegt Jezus tegen zijn discipelen, maar aan hen is het niet gegeven. Uiteindelijk, ja, zit daar Gods verkiezend welbehagen achter. Maar dat staat hier niet op de voorgrond. Nee, nogmaals gemeente, hier wordt sterk de nadruk gelegd op de hoge verantwoordelijkheid van allen die het evangelie horen. Ga tot Hem. Kom tot uw heiland. Die roep klinkt telkens weer uit het evangelie. En die roep, gemeente, wil Hij ook beantwoord zien. En dat kan, ja zeker dat kan. Want en dat moeten we ook goed onthouden. Dat is ook zo mooi van onze God. Hè? Als Hij een bevel geeft, dan zegt Hij niet, nou je moet dit of je moet dat en je moet maar kijken hoe je het doet, hoe je het voor elkaar krijgt. Nee, als de Heer een bevel geeft, moet maar eens opletten. Dan geeft Hij er ook een belofte bij. Ja, zo is God. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast bent, het bevel. En ik zal u rust geven, de belofte. Wend u naar mij toe, het bevel. En word behouden, de belofte. Geloof in de Heer Jezus Christus, het bevel. En u zult zalig worden, de belofte. En andersom trouwens ook. Als je een belofte leest van de Heer, dan staat hij eigenlijk ook bijna nooit op zichzelf. Maar dan is er ook altijd een opdracht, een bevel aan verbonden. Denk maar aan je doop. De rijke beloften die gaan voorop. Worden verzegeld, aangenomen tot kind door de Vader. Gewassen van de zonde door het bloed van de Zoon. En vernieuwd door de inwoning van de Heilige Geest. Dat is de belofte. Maar gemeente, vergeet alsjeblieft de eis, het bevel ook niet. Die beloften roepen op en verplichten, zegt het formulier dan, tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat we deze enige God aanhangen, betrouwen en liefhebben. En met je hele hebben en houden, om zo te zeggen. En zo geeft Hij benen om te lopen en armen om aan te nemen. Gemeente, de geheimenissen van het Koninkrijk van God, die blijven verborgen voor hen die zich geen enkele moeite willen getroosten om het binnen te gaan. Of die er te gemakkelijk over denken. Dat kom je ook tegen. Ha, dominee, je moet niet zo moeilijk doen. En het staat er toch gewoon, je moet het gewoon geloven. Niks aan de hand toch? En ondertussen blijkt dan uit het leven wel hoe dat zijn vorm krijgt. Op die verantwoordelijkheid aan onze kant, gemeente, wijst Jezus hier door middel van zijn antwoord op die vraag van de discipelen. Waarom Hij tot hen door gelijkenissen sprak. O gemeente, als Hij je lief werd, dat kan niet anders. Dan wil je steeds meer en steeds weer van Hem horen. Dan verlang je ook naar meer. En dat maakt je ijverig in het gebruik van de middelen die de Heere daartoe geeft. Dat bindt je te meer aan Hem. Maar wie het nou wat langs zich heen laat gaan, het alleen maar aanhoort, ja, voor die blijft het verborgen en wordt het uiteindelijk tot een oordeel. Ja, gemeente, je kunt je ook een oordeel luisteren aan de verkondiging. Door net als de menigte toen, alle roepstemmen wat tot je komt, maar in de wind te slaan. Het zij onverschillig of vroom, dat kan allebei. Elke keer weigeren om naar die stem te horen en negeren. Er wordt wel eens gezegd, en er zit denk ik een grote kern van waarheid in, al kun je het niet één op één zwart-wit zo zeggen, maar toch, hè, dat je de kerk nooit uitgaat zoals je erin gekomen bent. Het heeft altijd wat met je gedaan, of het heeft je dichterbij gebracht, of het heeft je er verder van afgebracht, nog meer verhard. Nogmaals, dat geldt niet altijd zo, maar in grote lijnen is het wel waar. Zoals Jezus dat laatste hier ziet in de menigte voor hem, dat verharden, hoe daarin de profetie van Jesaja werd vervuld. Israël, het volk van Gods verbond, heeft de roepstemmen van de Heere, ja, in de wind geslagen. Daar had Jesaja mee te maken. Ze hoorden het wel, oh ja, maar ze hoorden het alleen maar aan. Het leidde niet tot gehoorzamen. En hoe kwam dat? Was dat dan omdat de Heer het niet wilde geven? Oh nee, integendeel. Wat heeft de Heere niet een moeite gedaan? En nog, telkens weer, ook nu aan ons. Nee, de oorzaak lag bij hen zelf en ligt bij onszelf. Als we niet geloven en ons niet bekeren. Omdat, zegt de Heere, het hart van dit volk vet is geworden. Dat wil zeggen gevoelloos en onbereikbaar. En dat ligt niet aan de Heere van de kwaliteit van het evangelie, maar dat is de schuld van het volk zelf. Gemeente, als u als onbekeerde voor de rechterstoel van Christus moet verschijnen, en wie weet hoe snel dat al is, dan kun je niet aankomen, ik zeg het met eerbied. Ik heb niet geloofd, Heere, omdat u het mij niet gegeven hebt. En dan kun je ook niet aankomen met de verontschuldiging, ja, dat u wel wilde, maar dat je het niet kon. Nee, dan is het wat Jezus huilend heeft geklaagd over de inwoners van Jeruzalem. O Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik u willen bijeenbrengen zoals een hen haar kuikens. Maar, zegt Jezus dan, u hebt niet gekund. Nee, u hebt niet gewild. Vanwege het ongeloof dus. Zoals dat ook in de brief aan de Hebreeën staat, Hebreeën 4. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, net als aan hen, maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Gemeente, we gaan eindigen. We hebben vanmorgen gezien, en u weet het nu, waarom Jezus door gelijkenissen sprak. Niet om het voor je op een eenvoudige manier duidelijk te maken, maar juist om verborgen te houden en uit te lokken tot nadere vragen. En dat door eigen schuld, omdat ze ziende niet zagen en horende niet horen, oftewel zijn prediking niet ter harte namen en geloven. En tegelijk was het voor hen die wel geloofden en die bij hem hoorden een aansporing om meer te weten te komen, door naar die diepere zin van de gelijkenis te vragen, verlangen naar meer. En hun ijver werd daarin ook beloond. En wij werden gewezen op onze verantwoordelijkheid daarin. Nee, gemeente, geloof komt je niet aanwaaien. Echt niet. Maar er wordt verkregen in de weg van het ijverig gebruik maken van de middelen die de Heere daarvoor schenkt. Matthew Henry vergelijkt in dit verband een gelijkenis met een dop, hè, waarin de vrucht bewaard wordt. Voor luie en niet geïnteresseerden is en blijft die vrucht onbereikbaar. Maar wie erop klopt en erop blijft kloppen, voor die zal de vrucht opengaan en ervan mogen genieten. Daarom, gemeente, het evangelie gaat nog uit, ook hier in Wilnis. Ook vandaag weer, tot twee keer toe zelfs. Laat daarom ook vanavond uw plek niet leeg. Maar laat het ons aansporen om tot hem te gaan en niet in het oordeel van de verharding te vallen. Ja, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Ook aan dat toegaan tot die troon van de genade is gemeente een belofte verbonden, prachtig verwoord in onze Dordtse leerregels. Hoofdstuk 3, 4, daar lezen we het. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Ben jij al gegaan? Amen. We antwoorden gemeente met Psalm 119. Daarvan het 9e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef en uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer, mijn oog verlicht en de nevels opdoeklaren. Daar heb je dat verlangen als het ware naar meer. En dan ook het 87e vers. Het gebed ook meteen weer, kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, het van u verwacht, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heer, naar het heil mij toegezegd, want al mijn vermaak stel ik met rijp beleid in uw gebod. Dat is mijn hoogst verlangen. Van u ook. 89, 119. Laten we de Heere danken, gemeente, maar willen we ook voorbeden doen. Het is een lange lijst, er staan 10 punten namen op. Ik denk, ja, dat is ook gegeven met de gebrokenheid waarin wij leven. Dat het leven stekelig is geworden waar je je aan kunt verwonden, dat blijkt ook wel weer uit deze lijst. We willen bidden voor de familie Boele, die afgelopen woensdag aan het geopende graf stond van een geliefde vader, opa en overgrootvader. We willen bidden voor Jaap Meijer, die afgelopen week diverse onderzoeken heeft gehad, maar ook deze komende week nog meer onderzoek zal plaatsvinden. We bidden ook voor zijn vrouw Joke en hun kinderen. We willen bidden voor mevrouw Plomp-Korver, die de afgelopen week vanwege een val naar het ziekenhuis is gebracht. 2 ribben en een pols en de pols gebroken. Ze verblijft nu in Domstaten in Utrecht voor herstel en revalidatie. We willen bidden voor Jolanda Bos om herstel van een lange serie chemokuren. We bidden voor mevrouw Kolp Molenaar, die revalideert, en danken ook voor de vooruitgang. En zodra de thuiszorg is geregeld, kan ze naar huis. We bidden ook voor de familie Meijer in Costa Rica. Afgelopen week verwachten ze toekenning van een werkvergunning, maar dat bleek wat moeilijker te liggen en is nog wat uitgesteld. Ze zijn nu in Guatemala en moeten vandaar een nieuwe poging wagen. We bidden ook voor anderen die niet bij name worden genoemd, voor hen die wachten op onderzoeken of uitslagen, langdurig ziek zijn, psychische nood kennen. We bidden ook voor het beroepingswerk van dominee Visser en zijn vrouw om wijsheid, om de juiste beslissing te kunnen nemen. En we willen ook bidden voor mevrouw Samson Kool, die in het kampje verblijft, haar krachten nemen zienderogen af en communicatie is er niet of zeer beperkt. Maar we mogen ook danken met het echtpaar Ben en Dickie van de Schaft van Eijk, die vandaag mogen gedenken 60 jaar getrouwd te zijn. Ook vanaf deze plaats, Dickie en Ben, van harte geluk gewenst daarmee en alle zegen ook op jullie verdere levensavond. Laten we samen de Heere bidden en danken. Al mijn vermaak stel ik met rijp beleid in uw gebod. Dat is mijn hoogst verlangen. O Heere, wil dat verlangen werken en versterken in al onze harten. Doe ons vluchten naar Hem, die dat volmaakt heeft volbracht in onze plaats. Niet dat we zelf, Heere, aan de slag gaan, want dat wordt niks, maar dat we zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Heere, U bent een God die alles werkt, van begin tot eind, maar die onze verantwoordelijkheid daarin niet uitschakelt. Behoed ons, Heere, voor leidelijkheid, maar behoed ons ook voor overspannen inspanningen en gedachten dat we het zelf wel kunnen. Maar Heere, U bent het die middels de verkondiging van uw woord dat in ons hart wilt werken, Heere, willen doen, opdat we zo ook houvast krijgen te midden van alle gebrokenheid waarin we ons bevinden in deze wereld om ons heen. Dat kan ons dan ook wat minder gaan raken, geeft ook een gewenning. Maar Heere, ook de gebrokenheid die we zelf allen ondervinden in ons eigen kleine kringetje. De een meer dan de ander, maar niemand is ervan gevrijwaard. En we weten, Heere, ook waardoor het alles komt uiteindelijk. Is het terug te voeren naar die daad van ongehoorzaamheid van ons, waar we in het paradijs U de rug hebben toegekeerd en het zelf wel dachten te kunnen. u niet nodig te hebben. O Heere, wat een genade dat u ons dan telkens toch weer oproept. Ons heil bij u alleen te zoeken. En zo bidden we, Heere, ook voor elkaar. Wil ons gedenken, wil ons nabij zijn. In al onze zorg en al onze moeite. We hebben vele namen genoemd, Heere. We dragen ze aan u op. De familie Boelen. Die de afgelopen week een geliefde vader, opa en overgrootvader naar het graf moest brengen. Heere, wilt u ze vertroosten en nabij zijn. We bidden u voor Jaap Meijer. Diverse onderzoeken gehad en nog meer zullen er volgen. O Heere, wat kan ook dat aan vragen en onzekerheid en ongerustheid in het hart teweeg brengen. Maakt u het maar stil, Heere. Geef dat ook hij het mag afwachten, ziende op u en het verwachtend van u. Geef dat, Heere, ook aan mevrouw Plomp, die op haar hoge leeftijd hoe naar is gevallen, ribben en pols gebroken heeft. Ach Heer, en we zijn al zo kwetsbaar op zo'n hoge leeftijd. Ontferm u, Heere, over haar en kon het zijn, wilt u nog weer ook herstel geven. Wees haar nabij, Heere, ook allen die bij haar horen. We bidden voor Jolanda Bos, die een lange serie chemokuren achter de rug heeft. O Heere, wat is dat ook? Ingrijpend en grijpt het je ook lichamelijk aan. Wilt u haar nabij zijn, Heere, moed en vertrouwen ook geven. Dan kon het zijn dat de behandeling ook afdoende was. We bidden u voor mevrouw Kolp Molenaar, die revalideert. En we danken u ook voor de vooruitgang die er gezien mag worden. Geef, o Heere, dat de thuiszorg ook spoedig geregeld kan worden, zodat ze naar huis mag. Wees haar in alles zo nabij. We bidden u voor mevrouw Samson Kool, ook op zeer hoge leeftijd, die in het kampje verblijft en wiens krachten zienderogen afnemen, die niet of nauwelijks meer te bereiken is. Ach Heere, wees haar nabij. U staat toch niets in de weg. Waar wij voor onmogelijkheden komen te staan, is dat, Heere, voor u niet zo. Gedenk haar, o God. Wees in alles nabij. En dat bidden we, Heere, ook voor allen die we niet bij naam hebben genoemd, maar die ook zorgen kennen. Vanwege ziekte of welke oorzaak dan ook, draag ze en geef ze moed en krachten. We bidden u, Heere, voor de familie Meijer in Costa Rica. De tegenslag en teleurstelling die ze hebben moeten ondervinden, dat er nog geen werkvergunning is. Heere, wilt u nog wegen banen, dat het toch goed mag komen. En ze zou hun werk daar ook mogen voortzetten. We bidden, Heere, voor het beroepingswerk, voor dominee Visser en zijn vrouw, die nog in de tijd van overwegen is. En zo u het geeft, komende zaterdag zijn beslissing kenbaar moet maken. Heere, wilt u zijn hart neigen. En zo hier aan de gemeente in Wilnis weer een eigen herder en leraar schenken. Om ze voor te gaan. Vanuit uw woord op de weg die u wilt dat wij allen gaan zullen. Geef hem licht, Heere, zend uw licht en uw waarheid, dat die hem geleiden samen met zijn vrouw. O Heeren, geef ook woensdag, waar een grote deelname aan het gebed dat ook gezamenlijk opgezonden zal worden in de roeping, als teken ook van ons verlangen naar een eigen herder en leraar. Want Heer, het is toch niet een zaak van de kerkenraad alleen, maar het gaat ons als gemeente allen aan. Wilt u, Heere, zo zijn weg en onze weg ook voorspoedig maken? We danken u, Heere, met Ben en Dickie van de Schaft en met hun kinderen en verdere nageslacht dat ze vandaag mogen gedenken, maar liefst 60 jaar aan elkaar verbonden te zijn door de band van het huwelijk. 60 jaar die ook spreken, Heere, van niet alleen trouw aan elkaar, maar bovenal van de trouw van u, dat u hen, Heere, tot op deze dag bewaard en gespaard hebt en het aan niets hebt doen ontbreken, ook al waren er in hun leven ook best wel diepe dalen soms. Gedenk ze, Heere, wil ze verder nabij zijn, ook op de avond van het leven. Gedenk ons zo allen, breng ons ook vanavond weer hier samen. Gedenk dan, Heere, uw dienaar die dan het woord hoopt te verkondigen. En laat alles zo mogen uitlopen op de eer en verheerlijking van uw grote naam. Vergeef ons ook al het verkeerde. En hoor ons zo uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot gemeente Psalm 25. En daarvan vers 5. Loutere goedheid, liefdekoren, waarheid zijn des Heren paden. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Wil dat ook doen. 5 en 7 van 25. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
krijgen.